Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze sessie over twee collegebrieven. De exploitatiemaatschappij duurzame energie en wijkenergieaanpak. Twee weken geleden heeft de Raad een beeldvormende sessie over deze twee brieven gehad. En vorige week hebben we ook nog een expertsessie gehad over de duurzame energietransitie. En vandaag mag de Raad haar licht laten schijnen over het voorstel om een duurzaam energiebedrijf te starten als gemeente. En de verschillende voorstellen om de woningen te verduurzamen in de wijk. En deze sessie zal, zoals aangegeven in het voorbereidingsmemo, in twee termijnen verlopen. De eerste termijn is bedoeld voor het stellen van politieke vragen aan de wethouder. En de tweede termijn is voor het onderlinge debat. Voor deze sessie staat 90 minuten. En dat betekent dat elke fractie 4 minuten spreektijd heeft. Exclusief de interrupties en het college 16 minuten. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Dat betekent dat we gelijk van start gaan. Wie mag ik het woord geven om als eerste dienst standpunten en vragen kenbaar te maken? PvdA.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Een energietransitie die zo uitgevoerd wordt dat die de kloven in de samenleving niet verbreedt, maar juist kleiner maakt, dat is wat de PvdA betreft zo belangrijk vindt. En hier zullen ook al het energiebeleid van het college aan toetsen. Zo ook de stukken die vandaag voorliggen. Want dat dit belangrijk is, dat bleek inderdaad wel tijdens die expertsessie. Toen de expert van het SCP, de TNO en de RUG ons duidelijk maakten dat juist de mensen die nu niet goed mee kunnen doen met de energietransitie, dat diezelfde mensen extra hard geraakt worden door de hogere energieprijs die eraan zitten te komen. En terwijl dit juist ook weer de mensen zijn voor wie de noodzaak al hoog is, omdat ze vaak een laag of onzeker inkomen hebben. De noodzaak is er duidelijk. Dan wel nog het wanneer en het hoe. En laat ik met het wanneer beginnen, en dat is natuurlijk zo snel mogelijk. Dus ook compliment aan het college en goed om te zien dat er al hard gewerkt wordt en dat er nog meer concrete bijkomen. Maar hier zie ik ook nog wel extra kansen. Want heel veel van dit geld wordt gefinancierd vanuit de Rijksoverheid. En, dus wat ik nu zie is dat het geld gelijk verdeeld wordt over alle gemeentes over tijd. Maar elke gemeente heeft een ander tempo. Dus de gemeente Groningen gaat een stuk sneller dan misschien gemeentes elders in het land. Dus, zo stel ik voor, en misschien kan de wethouder dat bij de Rijksoverheid en bij andere gemeentes aangeven, is het niet mogelijk om daarmee te spelen. Dat de gemeente Groningen dus nu wat extra krijgt. En ik zeg maar wat, misschien in 2028 dan wat minder. En dat een andere gemeente dat dan dus andersom doet. Dat we dat tegen elkaar wegstrepen. Want als we een huis isoleren, dan natuurlijk liever vandaag dan gisteren. Of liever gisteren dan vandaag, excuses. En dan liever deze herfst dan pas over 5 jaar.
En daarover heeft u een vraag voor mevrouw Poelstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich vind ik het wel een sympathiek idee. Ik vraag me alleen af hoe je dat zou willen rechtvaardigen tegenover de andere gemeenten. Moet het puur om de snelheid gaan of heb je het dan ook over inkomen, peil van de inwoners bijvoorbeeld?
Nou, wat mij betreft gaat het nu vooral dus over de snelheid. En ik denk dat er ook echt gemeenten zijn voor wie dit geen probleem is, omdat zij gewoon minder snel zijn met het maken van plannen. Dus dat daar best wel wat af te spreken is. En ik heb ook al begrepen dat juist dat geld van de Rijksoverheid zou natuurlijk afhankelijk moeten zijn van de problemen per gemeente. Maar dat is echt een discussie die daar gevoerd wordt. En dan nog het hoe, als het om deze energietransitie gaat. En we hebben heel veel stukken voorgelegd en ik wil eigenlijk op 3 dingen focussen, ook gelet op de tijd. Ten eerste de isolatieaanpak. En ook hierbij wederom compliment voor het college dat het op deze manier gebeurt. Want het is echt goed en ook echt belangrijk dat er zoveel ontzorgd wordt. En dat er dus echt op deze manier zoveel huizen gaan isoleren. Ook als dus de inwoners misschien niet de mentale of de financiële ruimte hebben om dit zelf zo kordaat aan te pakken. Maar wel vind ik daarin de keuze om het aardbevingsgebied uit te zonderen onwenselijk. En ik snap ook wel de redenatie, want mogelijk is dit omdat het tegelijkertijd schadeafhandeling is of het moet nog versterkt worden. Maar dus dat daarom misschien het niet slim is om als gemeente om je hier primair op te richten. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat als individuen zich daar melden, dat ze wel geholpen moeten worden. Voor zover dat natuurlijk binnen deze regeling past. Want juist nu, juist met al het leed wat daar gebeurd is, is het misschien nodig om ook met dit beleid constant een stap extra te doen. Nou, dan ten tweede de VVE-aanpak. Ook hier goed om te zien dat er veel gebeurt, omdat ongeveer 40% van de inwoners in zo'n constructie woont. En als onderdeel van deze energieaanpak worden bepaalde VVE's intensief ondersteund. Maar daarbij valt me wel op dat er geen maximale prijs voor appartementen opgenomen is in deze aanpak. Maar zoals ik in mijn inleiding aangaf, is het wel belangrijk dat we hier echt prioriteiten gaan stellen. We kunnen geld maar 1 keer uitgeven, we kunnen mensen maar 1 keer helpen. Dus daarom moeten we misschien soms prioriteren. En dit lijkt me daar een voorbeeld van. Dus denkt de wethouder, overweegt hij ook om binnen deze aanpak bijvoorbeeld de maximale prijs voor appartementen vast te stellen. Ook zien we dat deze aanpak alleen voor de noordwestelijke wijken is en de Weijert. En deze sterke keuze, deze sterke focus, snappen wij niet helemaal. Want natuurlijk, in die wijken is er meer energiearmoede, maar ook in Haren, ook in Zuid-Groningen zijn net zo goed mensen die met die energiearmoede te maken hebben. Dus wij denken dat ook die mensen geholpen moeten worden. Nou, met een motie hebben we dat geregeld bij het Fonds Energietransitie, maar zouden we dat hierbij niet ook moeten doen? Nou, dan ten derde, en ik ga afronden, de particuliere huurders. Dit is eigenlijk een groep die ik eigenlijk nog mis in dit beleid. Terwijl ook deze groep vaak die keuze niet heeft en die zouden misschien wel liever een huis willen kopen, sociale huurwoning. Dat geldt ook voor heel veel studenten. En daarom hierbij kort de vraag, meneer de wethouder, zouden we hier ook niet meer voor moeten doen? Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Nieuwhout.
Hartelijk dank. De Groningse energietransitie moet voor iedereen zijn. We sluiten ons daar dus helemaal aan bij het PvdA. Daar richten wij ons beleid op. De wijkaanpak is goed bezig. Er zijn al heel veel mensen bereikt met energieadvies en gratis maatregelen. En wij zijn het ook helemaal eens met het principe dat woningen waar het hardst nodig eerst aan de beurt komen in de wijkenergieaanpak. En dat het dus logisch is om heel veel aandacht te richten op het noordwesten van de stad. We willen wel graag een lans breken voor de andere wijken die dus niet in de speciale aanpak voor Noordwest zitten. Steeds meer mensen zitten met vragen, wat kan ik het beste doen met mijn huis en wat gaat er in mijn wijk gebeuren? Wij willen graag een overzicht van wanneer en hoe de wijkenergieaanpak in de andere wijken wordt georganiseerd. Dat hoeft niet volgende week, maar we willen wel graag dat inwoners kunnen inzien wanneer hun wijk aan de beurt is en hoe zij er zelf over kunnen meedenken als ze dat willen. Dus kan de wethouder toezeggen dat dit aan de Raad voorgelegd wordt in de context van klimaatneutraal 2035 of als losse brief? Dan voor de huurders. Voor de mensen in sociale huur blijven wij vragen om hoge ambities in de verduurzaming van de corporatiewoningen. En juist ook om dus daar ook de slechtste woningen eerst aan te pakken. Particuliere verhuur is nog lastiger. En dat het pas tegen 2030 verplicht wordt om te verduurzamen is gewoon veel te laat. Dus we vragen nogmaals aan het college of zij in Den Haag kunnen aandringen op versnelling van dat doel. En als stok achter de deur huurbevriezing voor de huizen waar niks aan verduurzaamd is in de tussentijd. Nou, die VVE-aanpak is goed en veelbelovend. We kijken hier ook reikhalzend uit naar de uitwerking van de moties in Den Haag. Omdat er ook gewoon dingen structureel mis zijn met hoe VVE's verduurzaamd kunnen worden. En we zijn het met de PvdA eens dat als er geprioriteerd kan worden binnen de Groningse aanpak voor VVE's, dat wij het ook mee eens zijn dat dat voor de lagere WOZ-waarde appartementen eerst zou moeten zijn. Dan nog over de wijkenergieaanpak. We signaleren dat het moeilijk is om te sturen op energielabels, want die zijn vaak niet geactualiseerd of ontbreken helemaal. En bovendien is de energielabel slechts een rekentool en gaat het uiteindelijk om het energieverbruik zelf. Dus inclusief het stookgedrag van mensen. Zou het college kunnen onderzoeken of er in plaats van op energielabels kan worden gestuurd op daadwerkelijk energieverbruik van bepaalde postcodes bijvoorbeeld? Dan over de Ede. Het concept...
En voordat u daarmee doorgaat, een vraag van studenten Stad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vraag me wel af hoe GroenLinks dat precies voor zich ziet, want... Als ik denk aan sturen op de woningen waar veel energie wordt verbruikt, ga je dan niet juist de grote stokers en de mensen die misschien minder bezuinigen op hun energieverbruik, ga je die dan niet juist belonen door die als eerste te helpen?
De grootste stokers zijn dus ook de mensen waar iets misgaat. En dat kan dus of liggen aan het gedrag, maar ook aan de manier waarop het huis gebouwd is. Dus ik zeg niet dat we helemaal af moeten van een focus op de mensen waar het hardst nodig is. Dus qua inkomen of WOZ-waarde. Maar dit extra wordt gebruikt in plaats van alleen maar focussen op de energielabels als een soort papieren werkelijkheid. Dus daar kunnen we verder over hebben als dat onderzocht is. Dan voor het energiebedrijf. We staan helemaal achter dit concept. En het geld dat we zo verdienen met de energietransitie vloeit weer terug naar de inwoners om hun huis mee te verduurzamen. En het geld dat ze daarmee uitsparen blijft weer over voor sporten, naar de markt gaan, nieuwe schoenen kopen voor de kinderen. Dus geld dat weer teruggestoken wordt in de Groningse economie. Wij willen graag, ik zal het nogmaals benadrukken, dat er gestuurd wordt op zoveel mogelijk van de opbrengsten van Meerstad Noord in het fonds terecht laten komen. En dat dat zo snel mogelijk weer beschikbaar komt voor de inwoners. Dus zoals wij ook in onze motie van vet naar vet hebben gezegd. En dan die brief, die schetst heel veel mogelijkheden over de rechtsvorm, de financiële lijnen, het zeggenschap. Maar de afweging van de voor- en nadelen kan nu eigenlijk niet goed gemaakt worden door ons als raad, omdat er nog allerlei dingen niet duidelijk zijn over belastingteruggaves en wat nou welke voordelen biedt. Ook hoe de opgewekte energie verkocht wordt. Wij willen graag dat verder wordt uitgezocht wat de voor- en nadelen zijn van 3 opties. Verkoop aan de gemeente en aan gemeentegelieerde organisaties als Warmtestad en Zwembaden.
En dan wil ik u vragen om tot een afronding te komen.
Ja. Levering aan onze eigen inwoners of levering via de spotmarkt of lange termijn contracten met anderen. Nou, dus dank aan het college voor het uitwerken van deze brief. Wij hebben nog heel veel vragen en we willen graag nog meer overzicht. En dan graag na het reces een voortgangsbrief om het hier verder over te kunnen hebben. Ja, daar hou ik het even bij.
En wie mag ik dan het woord geven? Ja, student is dan.
Dank u wel, voorzitter. In de energietransitie is het heel belangrijk voor Studentenstad dat al onze inwoners mee kunnen komen en dat de zwakste schouders niet de zwaarste lasten dragen. En daarom steunen wij het college ook in haar wens om een holding op te richten waarbij inkomsten uit de duurzame energieopwek direct ten goede komen aan het Fonds Energietransitie, waarbij we inwoners ondersteunen om mee te kunnen doen richting een duurzame gemeente. En tegelijkertijd heeft onze partij ook oog voor de groepen die lastig mee te nemen zijn in deze transitie. Ik ben blij dat de PvdA dat net al noemde. Daar vallen met name particuliere huurders ook onder. En specifiek studenten wonen nu vaak nog in slecht geïsoleerde woningen, waarbij ze weinig tot geen mogelijkheden hebben om hun woning te verduurzamen. En initiatieven zoals de energiecoaches en het fixteam, die moedigen wij van harte aan. En die helpen ook echt om een eerste kleine stap in de verduurzaming te maken. Wel is de impact van dit soort maatregelen in onze ogen vrij beperkt. En waar veel particuliere woningeigenaren en huurders van woningcorporaties middels subsidie en aantrekkelijke financieringsvoorwaarden echt een grote stap in de verduurzaming van de woning kunnen zetten, zitten particuliere huurders, waaronder ook veel studenten, toch vrij letterlijk in de kou. En daarom ook de vraag eigenlijk aan de wethouder of de wethouder bereid is om ook met particuliere verhuurders in gesprek te gaan, ze te wijzen op eventuele subsidiemogelijkheden en ook toch een beetje als stok achter de deur te gebruiken die aanstaande wetgeving, waarbij woningen met een slecht of zeer slecht energielabel niet meer verhuurd mogen worden. Om ze op die manier toch mee te bewegen met die energietransitie die we met z'n allen moeten en willen maken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wie mag ik vervolgens het woord geven? De heer Brandenburg van de SP.
Ja, dank voorzitter. Ik zal het proberen kort te houden. Maar te lang is ons klimaatbeleid een grote ongelijkmaker geweest. Zij die de luxe hadden om te investeren, die hebben lang geprofiteerd van de hoge energieprijzen en kregen daarvoor ook nog eens alle subsidies. En zij die dat niet konden, die betaalden vaak langer hogere energiekosten. En daarom is het goed dat dit college dat toch enigszins binnen de middelen die wij als gemeente hebben probeert te keren. Door bijvoorbeeld zelf regie te nemen met Warmtestad in de uitrol van duurzame warmte. Door de inzet van het Volkshuisvestingsfonds door meer woningen te isoleren. En met de inrichting natuurlijk van het Fonds Energietransitie, waarmee we ook kopers met een kleine portemonnee in staat stellen om hun woning te verduurzamen. En mijn fractie ziet ook wel dat dit natuurlijk nog niet volgend jaar tot een totale ommekeer gaat leiden. Wij zien ook wel dat er bij de corporaties waar veel sociale huurders wonen nog wel versnellingen mogelijk zijn in het aanleggen van zonnepanelen, maar ook in het isoleren van woningen die nog te vaak doortochtwoningen zijn. Hetzelfde zien wij bij commerciële verhuurders. Studentenstad en GroenLinks wezen daar ook al op. Welke mogelijkheden zouden wij nou in de komende jaren extra kunnen inzetten om daar ook, wat mijn fractie betreft overigens niet in overleg, maar met keiharde dwang, die huisjesmelkers aan te pakken om hun woningen, die ze nu als investeringsobject hebben, is te verduurzamen, zodat ook studenten minder letterlijk in de kou zitten. Dus er zijn nog wel misschien meer mogelijkheden, maar we zien graag hoe het college daarnaar denkt. En er komt natuurlijk in de komende jaren wel een game changer, om het in goed Nederlands te zeggen, bij de exploitatiemaatschappij. Een eerste stap naar een gemeentelijk energiebedrijf. Een manier om dat fonds voor die energietransitie te vullen, zonder dat het geld weglekt naar commerciële partijen die met onze grond en onze zon en onze wind leuke winsten willen maken. Het mogen duidelijk zijn dat mijn fractie daar een groot voorstander van is. En wij kunnen ons wel enigszins vinden in de vorm en het toekomstscenario dat geschetst wordt in deze stukken. Maar het is voor mijn fractie daarbij wel van belang dat de Raad echt aan de knoppen blijft en dat er ook mogelijkheden komen voor inwoners om invloed te hebben op die op dat energiebedrijf wat van de gemeente wordt. Zo zien wij het wel zitten, omdat je bijvoorbeeld het gemeentelijk energiebedrijf ook kunt inzetten om bewoners te ondersteunen om in hun buurt energie op te wekken of en op hun woningen energie op te wekken.
Daar heeft u een vraag over van de heer Moer.
Dank u. Ik heb geen pasje bij me, maar ik ben er wel. Is het niet zo dat het misschien veel makkelijker geld is te verdienen om het fonds te vullen wat we graag zouden willen, door bijvoorbeeld grond waar een zonnepark gebouwd kan worden gewoon voor een dikke vette prijs te verhuren aan iemand die daar verstand van heeft en die dat dan exploiteert? Ziet u dat niet als oplossing?
Nee. Wij zien het bijvoorbeeld ook wel zitten om corporaties te helpen met het plaatsen van zonnepanelen op hun vastgoed en dat ook als projecten van het gemeentelijk energiebedrijf te zien. En we zijn eigenlijk wel benieuwd hoe het college dat soort mogelijkheden voor een gemeentelijk energiebedrijf in de toekomst ook ziet. En wij voelen ergens ook wel voor de suggestie die GroenLinks doet om ook te kijken naar, kunnen we vanuit zo'n bedrijf niet ook direct leveren aan onze inwoners.
Dank u wel. Dan kijk ik, wie mag ik dan het woord geven? Ja, de PVV.
Voorzitter, kunt u mij goed zo goed verstaan? Ja. Oké. Dank u wel, voorzitter. We hebben het over de aanpak energiearmoede, de VVE-aanpak, een nationaal isolatieprogramma en warmtenet. Een stukje geschiedenis, voorzitter. We zijn even ingedoken. En tussen 1976 en 1987 werd het nationaal isolatieprogramma over Nederland uitgerold door het ministerie van Vrom en EZ. Een stuurgroep was ingesteld die voorlichting gaf. Gemeentelijke energiebedrijven, woningbouwcorporaties, isolatiebedrijven en NGO's werkten mee. Nou, dan werd al ingezet op dubbel glas, spouwmuurisolatie, dakisolatie. Nou, precies wat we nu ook aan het doen zijn. Het programma is heeft 12,5 jaar gelopen. En ja, het symbool kent u allemaal wel. De brandende kaars als aarde die afbrandt. Die dubbel glas was zeer gewild. Dat werd ook uitgevoerd. Ongeveer 600.000 huizen zijn ook geïsoleerd. Woningbouwcorporaties gingen allemaal voor de balansisolatie. Wat erop neerkwam dat de huren en de energielasten met elkaar werden gecompenseerd. Als gevolg daarvan hadden ze niet goed nagedacht over de ventilatie. En u raadt me al, die woningbouwcorporaties liepen aan tegen schimmel. En dat hebben we nu ook. En onze woningbouwcorporaties, die toen geïsoleerde huizen, die hebben geen verkeerde isolatie. En het effect daarvan was dus niet een verbetering van de woningconform, maar de juist tegenovergestelde. Dat is een van de erfenissen van de NIP. Nu is de realiteit nu een andere natuurlijk. Toen was er in de jaren 70 een oliecrisis. Nu gaat het om het klimaat. Nou, we weten allemaal hoe de PVV daarover nadenkt, maar het college voert daar een andere koers. Maar wat ongewijzigd is, is toch het geloof in een soort maakbare samenleving, wat we met alle manieren proberen door te drukken. En de vraag is of dat niet een utopie is. En ik wil graag een reflectie ook van de wethouder erop of het überhaupt wel haalbaar is, deze wijkaanpak. En of we niet dezelfde fouten gaan maken zoals we in het verleden ook hebben gemaakt.
En daar heeft u een vraag over van de PvdA.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik vind het een mooie geschiedenisles. Dank daarvoor. Ik was niet op de hoogte dat we al een keer geïsoleerd hebben. En ik snap dat u zegt van, is dit niet een soort van geloof dat we dit doen? Maar wat zegt u dan tegen die inwoners in die huizen die nu slecht geïsoleerd zijn, die slechte kozijnen hebben, die in die ronde niet meegedaan hebben met enkel glas en die nu zo'n hele hoge energierekening hebben? Het is toch heel mooi dat we nu voor die mensen wat aan het doen zijn. En wat voor geloof erachter zit, dat is dat toch eigenlijk ondergeschikt aan het resultaat, namelijk een lage energierekening voor die inwoners van Groningen.
Nee, wij zijn natuurlijk hartstikke voorstander van het aanpak van de energiearmoede. En sterker nog, wij hebben toen bij de invoering van de klimaatwet ook gewaarschuwd voor de effecten van de klimaatwet, waardoor de energierekening zo omhoog is gegaan. Dat is een van de. We hadden de volgorde is dus verkeerd. Je moet eerst isoleren en dan heet het vervolgens gaan kijken hoe je het die klimaat kan aanpakken. Wat het grote punt is, wat wij maken, is hoe maakbaar is het? Ja, als je kijkt naar die VVV-aanpak bijvoorbeeld, er is 15 miljoen voor beschikbaar. Nou, een gemiddelde VVE van 12 huizen, dat is, kost zo'n 3,5 ton
en om het aan te pakken. U verder gaat met uw verhaal en berekening, een vraag van SP.
Ja, voorzitter, als de PVV niet gelooft dat de samenleving enigszins maakbaar is, wat doet u hier dan? Wat doet u hier dan?
Nou, de vraag is of wat u nu hier aan het doen zijn heel erg een maakbaarheidsgeloof is. En ik denk dat de doelen die nu gesteld zijn, nou, die 15 miljoen, nou, daar gaan we echt het niet meer redden. Absoluut niet, met die VVE-aanpak. Zoals ik al aangaf, 12 huizen kost 3,5 ton minimaal. Nou, dan heb je ongeveer 30 VVE's. Ja. Nou, dan ben je klaar.
En daar heeft u nog een vraag over van de SP en die mag via de voorzitter gesteld worden.
Ja, voorzitter, als de PVV stelt dat er meer geld bij klimaatmaatregelen moet, omdat dit een druppel op de gloeiende plaat is, dan ben ik dat helemaal met de PVV eens.
Ik hoorde geen vraag, maar ik zal hem wel beantwoorden. Het gaat bij ons niet om het klimaat. We zien ook wel dat er energiearmoede is. Dat is ook een van de redenen waarom wij tegen het hele klimaatwet zijn geweest. Dat heeft juist gezorgd voor die oneerlijke energietransitie. Dus wij zijn zeker voor om onze inwoners te steunen daarin. Maar ja, de manier waarop het nu gebeurt, is de vraag of dat wel de juiste manier is. En ja, als ik nog even mag, dan heb ik nog.
U heeft nog 15 seconden.
Nou, ik heb nog één vraag over de energiecoaches, om gewoon heel praktisch. Ik zie geen maatregelen erin, bijvoorbeeld om te kijken naar de verwarmingselementen in huizen. Ik weet uit ervaring dat als je dat goed instelt, zo 200 tot 500 kuub per jaar kan schelen. Dus gewoon de stroomsnelheid, heel praktisch. Waarom wordt dat niet gedaan? Dat is toch 500 keer 3 euro, dat is toch 1500 euro wat je kan besparen.
En daarmee bent u door uw tijd heen. Dus dank u wel voor uw woordvoering. Wie mag ik vervolgens het woord geven? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Als het gaat om de koers die gekozen wordt door de gemeente voor het helpen van onze inwoners in energiearmoede, steunen we eigenlijk volledig de koers. De buurman Partij van de Arbeid heeft het goed gesteld. Mijn buurvrouw GroenLinks in idem ook. En ik vind die gedachte over het afstemmen van tempo met andere gemeenten wel interessant. Dus tot zover zijn wij helemaal te vinden voor deze aanpak. Of het genoeg geld is, gaan we zien. Maar het begin is er. Waar ik vooral op wil reageren is de collegebrief. Die gaat over de onderneming in elkaar zetten. Ik vind het wat lastig om daar iets over te zeggen, omdat ik in mezelf ook ondernemer ben. Maar ik wou een citaat halen uit de collegebrief. Aan de exploitatie van duurzame energieprojecten zitten ook financiële en juridische aspecten en risico's verbonden. Zoals geldt voor elke partij die ondernemers op deze markt actief is. Dan had ik nog een citaat uit de Van Dalen. Een ondernemer is iemand die voor eigen rekening een bedrijf uitoefent. En wat wij gaan doen, is wij zetten iemand, een directeur, straks op een BV als dit doorgaat, die een loondienst zal zijn. Dus er zal een ondernemer aan het roer gaan zitten van een bedrijf waar heel veel moet gebeuren, waar veel risico's zijn en waar alle hens aan dek zal moeten komen, omdat het een lastige, sterk veranderende markt is waar veel gebeurt. Het is niet een kwestie van alleen maar panelen neerleggen en aanharken. Het is ook energie verkopen, lange termijn contracten sluiten, inkopen, verkopen. Het is ingewikkeld en daar hoort een bepaalde gedrevenheid bij, waarvan ik mijn vraagtekens bij zet of dat bij iemand goed op zijn plek is die niet ondernemer is geworden, maar die is gaan werken in loondienst als directeur bij een BV van de gemeente Groningen. Dus daar heb ik zomaar bedenkingen bij. Dat er geld verdiend moet worden om het fonds te vullen, steunen we van harte. Dat zal nodig zijn. Of dit de manier is, weet ik niet. En ik reikte net in mijn vraag aan de SP al een alternatief aan.
En voordat u die vraag gaat stellen, krijgt u eerst zelf een vraag van de heer Van Veen.
Dank u wel, mevrouw. En excuses, was net iets te laat bij het punt. Maar ik hoorde eigenlijk een soort van onderscheid maken tussen ondernemers en ambtenaren. En ik snap dat Bilter daar potentieel mis, maar doet u daarmee niet de ambtenaren van de gemeente Groningen tekort? En is er ook niet... misschien, u klinkt haast alsof u een soort van de quote en de bi-crediteuren-debiteurenafdeling voor u ziet. Maar als ik zie wat de gemeente de afgelopen jaren heeft verzet wat er bereikt is, dan zijn dat volgens mij hele gedreven mensen die ik ook echt wel zo'n EDE toevertrouw. Of heb ik nu uw woorden verkeerd begrepen?
Ja, dat heeft u verkeerd begrepen. Vanochtend waren we op een werkbezoek bij onze afdeling Financiën van de gemeente. Ik heb daar absoluut geen debiteurde creditorsfeer achter of in tegendeel. Dus dat werp ik ver van af. En ik heb ook heel bewust niet het woord ambtenaren gebruikt. Ik vind dat een soort containerbegrip wat hier niet van toepassing moet zijn. Maar er moeten mensen op dit project zitten die echt uit het goede hout gesneden zijn. En dat creëert risico's voor onze gemeente. Dus dat is een van de dingen die ik wil aanreiken als het gaat om het risico van deze onderneming. Dan heb ik nog iets wat ik uit de collegebrief haal. En dat is dat er nogal wat kronkels al bedacht worden hoe uit de aanbestedingssfeer te blijven als er iets moet worden ingekocht. Kijk, een buffet die helemaal eigendom is van de gemeente moet in beginsel aanbesteden wat ze inkoopt. Er zijn wel wat uitzonderingen, maar juist omdat dit om maatschappelijke middelen gaat die wij daarin gaan stoppen, vind ik het zoeken naar maniertjes om niet te hoeven aanbesteden in deze fase eigenlijk al een beetje tricky. Ik vind het zoeken van sluipweggetjes die misschien ook niet juridisch niet eens helemaal dicht zitten. Er komt er nog die btw-kwestie bij. Dus het geeft mij een beetje een onderbuikgevoel van we gaan iets doen wat eigenlijk net niet lekker zit. En waarmee we eigenlijk ons een beetje buiten de normale ondernemerssfeer willen zetten. Door weg te blijven bij aanbesteden. Dus daar heb ik wel wat bedenkingen over. En verder nog één ding. Ik geloof een jaar of 15 geleden zijn...
Dan heeft u eerst nog een vraag van het CDA.
Ik vroeg me af, ik herken wel een deel van wat net geschetst wordt over die sfeer waar je in zoekt met het kiezen van zo'n rechtsvorm. Hè? Ik ben benieuwd, heeft u een alternatief?
Ja, ik denk dat de gemeente goed regie kan nemen door inkomsten uit haar eigen gronden te halen waar energie gewonnen wordt door gewoon een huurovereenkomst, eventueel met een upside als er meer energie van het terrein afkomt, om dat af te sluiten met bedrijven die dat nu dagelijks doen. Die de mensen hebben, de mankracht hebben en de kennis. En die niet worstelen met aanbestedingsissues, maar dat allemaal al onder de duim hebben. Dus wel geld verdienen, maar niet zelf compleet aan het stuur gaan zitten.
Nog één vervolgvraag.
En wat je veel hebt gezien de afgelopen jaren bij grote parken, zonneparken bijvoorbeeld, is dat juist als je dat moet aanbesteden, er buitenlandse investeerders op gaan zitten, hè? Is dat dan niet het gevolg wat je zou krijgen als ze het op uw manier doen?
Nou, dat zou de consequentie kunnen zijn van Europese zaken doen. Dat heeft voor- en nadelen. Maar als die Europese partij uit het buitenland gewoon die forse huurnetjes elke maand overmaakt, dan zijn we toch waar we wezen willen. Dat we dat fonds kunnen voeden. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee.
En dan ga ik u vragen om snel af te ronden.
Kijk, ik zal even afronden. Er is nog één ding wat een klein beetje dwars zit, maar het is een beetje moralistisch. Ik geloof dat we een jaar of 15 geleden voor tientallen miljoenen euro's aandelen verkocht hebben in het energiebedrijf wat de gemeente had. Dat is dankbaar in ontvangst genomen. En nu zeggen we met een moralistisch vingertje, we kunnen het zelf opnieuw toch wel weer beter. U mag geen winst maken, maar die bedrijven die moeten toch wat winst maken, want ze hebben ons miljoenen betaald voor wat ze toen kregen. Dus ik heb daar een beetje moeite mee dat de balans daarin zit, dat we het een beetje kiftig weer terughalen. Dat wil ik het even mee laten.
Dank u wel. Wie mag ik vervolgens het woord geven? Mevrouw Polster van D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn nog veel dingen gezegd. Voor ons is in ieder geval het realiseren van de klimaatambities heel erg belangrijk. En we zien dat Groningen hier goede stappen in maakt. Wat betreft de wijkenergieplannen, dat vinden we heel mooi dat goed uitgedacht is voor bepaalde wijken. Maar ik sluit me ook aan bij de woorden van GroenLinks dat het wel belangrijk is dat alle inwoners weten wat de plannen zijn voor hun wijken. Zodat zij kunnen weten wat ze kunnen verwachten en zich daarop kunnen voorbereiden. We kijken uit naar de VVE-aanpak en het meerjarenplan isolatie. Wat ons betreft ook moeten de slechtste woningen eerst aangepakt worden. En we hebben ook echt heel veel waardering voor de grote inzet van de gemeente om energiearmoede tegen te gaan. We hebben veel respect voor de mensen die deur aan deur zijn gegaan bij de mensen om te kijken hoe het ervoor staat en op welke manier ze kunnen geholpen worden. Voor ons is dat ook wel het sleutelwoord, ontzorgen. Want het is niet alleen het geld wat het in de weg zit, maar ook vaak het gedoe, de ingewikkelde subsidies, de manier waarop dat aangevraagd moet worden. Mensen weten niet waar ze moeten beginnen. Ze hebben ook vaak de hulp van buren nodig. Laten we die kracht ook gebruiken, bijvoorbeeld door middel van coöperaties. We kunnen ook bijvoorbeeld denken aan het geven van aandelen in coöperaties aan mensen die dat juist nodig hebben en die daar zelf niet aan toe zijn om dat zelf te investeren. Maar dat zou ik wel een interessant idee vinden. Dan geef je ook direct zeggenschap. Wat het gemeentelijk energiebedrijf betreft, we moeten ons denk ik niet te snel rijk rekenen. Ik denk wel dat de business case nu goed is. En voor in dit geval zie ik ook echt wel de voordelen. Maar je neemt wel grote risico's die je uiteindelijk ook verdeelt over de inwoners. Dus daar moeten we echt wel heel goed over nadenken van wanneer je dat wel en niet doet. En wat ons betreft is dat ook te rechtvaardigen als de prijzen daadwerkelijk lager blijven en wanneer de verduurzamingsopgave ook daadwerkelijk bereikt wordt. Maar bij Warmtestad zie je dat nog niet direct. En Warmtestad is nog niet volledig duurzaam. Dus laten we daar in ieder geval volledig op inzetten. Dat we ook echt gasloos warmtenet hebben. En niet met gasgestookte ketels, maar echte duurzame warmte. Voor ons is dat wel echt een belangrijke stap om te nemen voordat je verder uitbreidt. Zodat je je echt verzekert van duurzame warmtebronnen.
En daar heeft u een vraag over van de PvdA.
Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. En dan vraag ik via de voorzitter aan D66. Ik hoor dus eigenlijk zeggen, liever eerst wat we nu hebben 100% duurzaam, dan uitbreiden met Warmtestad. Maar is het niet beter om op beide sporen tegelijk te zetten? Want ik heb ook wel begrepen dat juist dat 100% duurzaam worden iets van de lange adem is. Dat we moeten wachten tot er weer een nieuw park aangesloten is. Of dat we moeten wachten totdat er weer geïnvesteerd wordt in industrie waar we restwarmte uithalen. Is het dan niet zonde om de uitbreiding op pauze te zetten en tegelijkertijd daarmee kostbare tijd verliezen?
Ah, dat is iets waar we goed naar moeten kijken inderdaad. Want je moet sowieso doorzetten met het isoleren van woningen om ze voor te bereiden op het warmtenet. Dus dat moet gewoon door blijven gaan. Maar je hoeft nog niet meteen de leidingen daaraan te leggen als je nog niet zeker weet of je ze wel kan vullen met duurzame warmte. Desalniettemin moet je inderdaad gewoon blijven zoeken. Ik zou gewoon die zoektocht naar die duurzame bronnen willen verstevigen. Dat was ook meteen mijn woordvoering.
Okay. Dank u wel. Andere fracties? Ja, Partij voor het Noorden.
Ja, dank voorzitter. Ja, wij zijn zonder meer positief over de koers die de gemeente vaart. Om met name noordelijke wijken, westelijke wijken klaar te maken voor de toekomst. Dus dat compliment verdient het college en ook de ambtenaren zonder meer. En dat kan natuurlijk niet snel genoeg gaan. Ook wij zien nog veel coöperatiedaken in de stad, met name dan, die nog steeds geen zonnepanelen hebben. Maar niet alleen coöperatiewoningen, ook particuliere woningen, particuliere flats, particuliere VVA's. Dus ja, waarbij we echt wel denken dat hier de gemeente echt een rol heeft om dat los te trekken. Om dat majeure project, want dat is het. We het laatst zelf weer mogen ervaren in onze eigen wijk, kost verloren. Ja, waarbij de gemeente een prima avond had georganiseerd, helemaal nog in het beginstadium. Om alle inwoners, althans alle inwoners die dat wilden, te laten horen wat de mogelijkheden zijn. En ook wat niet de mogelijkheden zijn. Dus dat is allemaal hartstikke goed en een dikke plus. Nou, het is wel wat stil als het gaat om de windmolens van Rode Haan. Niet dat wij direct voorstander zijn van windmolens, in tegendeel. Daar zouden we graag nog wel even iets over horen, hoe daar de stand van zaken is ten aanzien van windmolens en Rode Haan. En we hebben het idee dat wat stilgevallen is, maar misschien vergissen we ons wel, voorzitter. Nou, daar wou ik het even bij laten.
Oké, super, dank u wel. Andere fracties met... Ja, de heer Hekema van de Partij voor de Dieren.
Dank voorzitter. Ik kan me eigenlijk grotendeels aansluiten, mijn fractie, bij de woorden van de heer Brandenburg van de SP. Ik zou het college eigenlijk nog wel één ding willen meegeven als het gaat om die wijkenergie aanpakken en eigenlijk ook wel het isolatieprogramma. Ik heb er eerder met mevrouw Nieuwenhout van GroenLinks vragen over gesteld, maar ik denk dat het goed is om ook bij de gesprekken die de gemeente heeft met bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties er toch op aan te dringen dat bij de aanpak van grootschalige isolatieprojecten er goed wordt gekeken naar bijvoorbeeld verblijvende vleermuizen of vogels. Nou, er zijn daar natuurlijk allerlei wetten voor om je daaraan te houden en ook ontheffingen om dat goed te kunnen doen. Maar we zien gewoon dat in de praktijk eigenlijk op een aantal punten niet altijd heel zorgvuldig wordt gewerkt. grotendeels te maken met dat we veel van die taken uitbesteden aan aannemers die dat dan in opdracht van corporaties doen. Maar ik denk dat het mooi een taak is voor de gemeente om, om die corporaties daar nog een keer van te vergewissen. En dus ook heel duidelijk te maken dat we inderdaad bij de grootschalige isolatie die, die broodnodig en noodzakelijk is, ook oog blijven houden voor vleermuizen, vogels en andere nestelende dieren. Dank.
Dank u wel. Nog andere fracties die het woord willen voeren? Ja, de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de stukken met aandacht gelezen. Bedankt voor de uitvoerige, doch beknopte update. En ook de kans om hierop te reageren. Iedereen verdient dezelfde kansen om zijn of haar leven te ontplooien. Ja, het is onrechtvaardig als mensen al op voorhand minder kansen krijgen. We moeten ingrijpen als dat dreigt te gebeuren. Goed om te lezen dat we onze inwoners helpen, daar waar nodig, om mee te kunnen doen met de energietransitie. In de beschreven aanpak is ook voor diverse doelgroepen met gerichte aanpak. En dat is ook goed om te lezen. Bijvoorbeeld het ondersteunen van de vereniging van eigenaren met specifieke VVE-desks op basis van ervaringen uit een pilotproject. In relatie tot VVE's heb ik een vraag aan de wethouder. In het stuk las ik ergens over de samenwerking met Gunniger Power. Ik las ook dat we 5000 VVE's hebben die samen 40% van de huishoudens vertegenwoordigen. Een enorme doelgroep. Ik vroeg me af of het college kansen ziet in het laten samenwerken van VVE's. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld VVE's gaan stimuleren om onderling samen te werken en met energiecoöperaties. Om zo schaalvoordelen te pakken, waardoor meedoen nog haalbaarder wordt. En er in zo groot mogelijk deel van die 5000 VVE's en 40% van de huishoudens kan meedoen, ook eventueel zonder financiële hulp. Ziet de wethouder hier een kans? Betreffende de voortgang van de EDE. Afgelopen week zagen we sterk negatieve elektriciteitsprijzen. Woensdag was die bijvoorbeeld min 400 euro per megawattuur. De verwachting is dat het effect op de elektriciteitsprijzen alleen maar erger wordt door meer zon en wind in het net. Ook aansluitend op de vraag van D66, is hier rekening mee gehouden in de business case? Dat vroeg ik me even af. In vergelijkbare projecten waar de gemeente een zonnepark laat plaatsen, zoals bijvoorbeeld Haarlemmermeer, wordt bewust gebruik gemaakt van lokale ondernemers om een zonnepark te realiseren. Zo is er naast een injectie voor de verduurzaming ook een injectie voor de lokale economie. Mijn vraag is of het college van plan is de uitvoering te gunnen of in ieder geval aan te sturen bij die gunning aan een lokale ondernemer.
En daar heeft u een vraag over van de SP.
Ja, voorzitter, want er was laatst in het nieuws dat er fors negatieve energieprijzen zijn. En ik vroeg me af, waarom wilt u ondernemers dat nou aandoen om dat met verlies te moeten verkopen?
Ik vrees, voorzitter, dat mijn woordvoering verkeerd begrepen is. Mag ik een verduidelijking vragen van die vraag?
Ja, dat mag wel, voorzitter. Het was ook een beetje een grapje. Omdat de VVD in eerste instantie een soort risico schetst voor als de gemeente energie gaat exploiteren van negatieve energieprijzen. Maar vervolgens zegt, ja, ondernemers moeten het maar gaan doen alsof dat risico dan niet zou gelden. Dus eigenlijk het punt van de SP is, dat risico is niet zo groot. Want anders zouden ondernemers niet in dit soort projecten stappen, toch?
Ik weet niet waar u naartoe wilt, of voorzitter, sorry. Ik weet niet waar meneer van de SP naartoe wilt. Mijn vraag was eigenlijk vrij eenvoudig. Laten we ook de lokale ondernemer meenemen hierin. Laten we die kans niet laten schieten. En ik mis dat in het stuk, dus ik hoop dat daar over nagedacht is. Dank u wel.
Zijn er dan nog andere fracties die het woord? Ja, het CDA.
Dank, voorzitter. Het is een goede ontwikkeling dat we weer publiek maken wat onnodig commercieel is geworden. En de inzet, breed geloofd hier, of lof geprezen, deden wij dan ook. Maar als je de keuze maakt om te beginnen bij de mensen, zoals het hier wordt genoemd, die dat het hardste nodig hebben, is dat een te billijke, misschien ook wel de enige juiste beslissing. Maar is het neveneffect natuurlijk wel dat anderen volgens nog buiten de boot vallen. En ik denk dat we allemaal zorgen hebben over de grote groep werkende armen in onze gemeente die boven 110% van de bijstandsnorm zitten, boven 120% van het minimumloon zitten, maar mensen die wel voor een heleboel dingen nu dus nog niet in aanmerking komen. En in het verlengde daarop een specifiek punt met een vraag richting de wethouder. Onderdeel van de brief was de, ik meen 1,5 miljoen euro beschikbaar voor witgoed. En we hebben natuurlijk nu al een witgoedregeling tot 110% van de bijstandsnorm. En hier stond nog niet, in tegenstelling tot bij een heleboel andere onderdelen, hoe we dat dan specifiek en voor welke groep beschikbaar maakten. En ik zou de wethouder willen vragen, is het mogelijk en is hij ertoe bereid om die gewoon open te stellen? En niet af te kaderen op een bepaald percentage van een minimumloon of van de bijstandsnorm, maar gewoon voor al die Groningers die misschien wel helemaal geen wasmachine meer hebben, maar wel een baan. En wel 130, 140, 150% van het minimumloon, maar het simpelweg niet kunnen betalen. Kunnen we dat openstellen zonder een verdere afgrenzing op bepaalde percentages?
Ik was even aan het wachten op het einde van de zin. Excuses, ja, een vraag nooit van de PvdA. Nee, dat weet ik helaas.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. En een legitiem betoog, en ik ga ook echt ver mee in het betoog, want volgens mij inderdaad, die werkende armen, daar moeten we ook voor zorgen. En heel veel beleid is daar ook op gericht. Maar op het moment dat we helemaal geen grenzen stellen, dan kan het dus ook gaan naar mensen die gewoon slim zijn, die bijvoorbeeld die haakjes zien die de subsidieregels, die misschien wel 300% van het minimumloon verdienen. Mensen met een dikke villa. En is het dan die totale verkwisting van overheidsmiddelen als eigenlijk de gemeente Groningen de nieuwe wasmachine van die villa-bewoners in Haren gaat betalen?
Nou, voorzitter, het antwoord is logischerwijs ja. Toch denk ik ook weer niet dat die gemiddelde villa-bewoner misschien zo slecht van hart is als de PvdA blijkbaar vermoedt. En ik denk ook niet dat die voor een vaatwasser of een wasmachine van 500 euro de gemeente gaat proberen op te lichten. Als dat wel zo is, dan ben ik bereid die prijs een aantal keer te betalen als anderen daardoor ook geholpen kunnen worden. En dan, voorzitter, nog één. Excuus. Nog één punt. Ik was benieuwd naar de compensatie, zoals die meen ik werd beschreven vanuit de EDE. Hè. Als je dan die opbrengst wil hebben, dan gingen eerst een paar dingen af. Waaronder compensatie van de omgeving stond daar. En ik vroeg me af, zitten daar ook bijvoorbeeld de compensatie voor omwonenden die bijvoorbeeld overlast of hinder ondervinden bij? Kan dat gelijk getrokken worden met het lokaal eigenaarschap, zoals we dat ooit invulling hebben willen geven bij de RES? En kunnen we daar een stukje concreter over worden dan we toen hebben gedaan? Bijvoorbeeld in de vorm van aandelen in corporaties, zoals D66 net omschreef. Dat was het, voorzitter.
Helemaal goed. Dank jullie wel voor de woordvoeringen. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Broeksma voor het beantwoorden van de gestelde vragen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb proberen zo goed mogelijk mee te schrijven. En via elektronica krijg ik ook antwoorden van de mensen die soms op details weten waar u naar gevraagd hebt. Ik vertel u nu al dat ik niet elke vraag even goed heb meegekregen. Dus stelt u de vraag alsnog, gewoon als ik hem vergeten ben. Ik ga het een beetje in volgorde bij langs. Allereerst dank voor de complimenten die een aantal partijen expliciet heeft genoemd. Voor het college dank u wel daarvoor, maar ook voor de ambtenaren. U ziet een belangrijk deel daarvan zit op de tribune, die zich kapot buffelen om het hier goed voor elkaar te krijgen. Om het hele energieprogramma, u hebt onlangs daar een sessie over gehad, over de complexiteit en de veelheid van het energieprogramma waar we het over hebben. En er is een brief, een aantal van u zei dat ook, van waar eigenlijk maar een deel nog maar van het energieprogramma aan de orde is. Binnenkort komen we bij u en dan gaat het weer over warmtestad. En zo hebben we een enorme opgave voor de boeg als het gaat over de energietransitie voor onze inwoners en voor al onze 240.000. Ik ga de vragen, de opmerkingen bij langs. De Partij van de Arbeid, ik heb ze zelf geparafraseerd. Kan Groningen meer krijgen dan andere gemeenten, omdat we al verder zijn en veel plannen hebben? Niet bij elke regeling. Het wordt gekeken naar het aantal inwoners en dat geld wordt overgemaakt. En dat is dan het recht waar je kunt intekenen als je dan de goede plannen hebt. Op andere regelingen, bijvoorbeeld het klimaatakkoord gelden, dan gaat het via projecten, wordt via projecten geld gegeven aan de gemeente. Dus wij staan klaar, zeg maar, om op heel veel thema's projecten in te dienen. En andere gemeenten die minder ver zijn, zullen daar minder projecten indienen. Dus de kansen die wij hebben om daar zeg maar passende financiering te krijgen voor de ambities die wij hebben, dat is bij andere regels is dat beter geregeld. Af en toe spreken wij een minister in Den Haag en dit is wel naar een van de thema's, maar dat gaat ook via de VNG. Zo. Als het gaat over, het is misschien ook wel goed om nog even te vermelden, als gemeente Groningen hebben iets van 60, 70 mensen ambtenaren rondlopen op het energieprogramma. Dat is echt, ja, niet te vergelijken met de andere gemeenten, bijvoorbeeld in de provincie Groningen. Er zijn ook outreachend, zeg maar, om ook andere gemeenten te helpen en met de kennis die we opdoen, bijvoorbeeld bij Warmtestad, is niet iedereen gegeven om, zeg maar, dezelfde hindernissen of die wij al overwonnen hebben om, zeg maar, dat te delen met andere gemeenten. Dat doen we ook. Gemeenten komen bij ons op bezoek, ook omliggende gemeenten, ook met andere thema's waar we al, zeg maar, de denkkracht hebben, de fouten al gemaakt hebben, de hindernissen overwonnen hebben, om dat ook te delen met andere gemeenten. Binnenkort is het VNG-congres hier. Alle gemeenten uit Nederland zijn welkom bij ons in de stad. En nou, ons energieprogramma met lokaal eigenaarschap en alles, publieke regie, dat is een van de thema's die we daar aan de orde stellen, naast honderden andere thema's. Het aardbevingsgebied vraagt de Partij voor de Arbeid nog naar als uitzondering. Nou, de financiering binnen het aardbevingsgebied is anders en vaak op individueel huishouden. Als mensen zich melden bij het loket, helpen we ze gewoon. Dus daar is eigenlijk geen onderscheid in. Alleen de financiering loopt dan soms iets anders. U vraagt ook naar appartementen. Is daar dan een maximum bedrag voor? We zijn met VVE's in gesprek. En we beginnen eigenlijk met de oudste appartementengebouwen, de oudste VVE's eerst. Die zijn het slechts geïsoleerd. En dat zijn bepaald niet de miljoenen appartementen, zeg maar, die soms her en der ook in de gemeente zijn. Dus dat zijn de oudste en de wat eenvoudigste appartementen, goedkopere appartementen. Van u ben ik een aantal vragen, heb ik er niet helemaal meegekregen. Dus ja.
De PVV had een vraag.
Ja, ik heb specifiek hier ook even een vraag over. Een aantal grote complexen zijn natuurlijk wel gewoon in beheer van grote vastgoedmagnaten in deze stad. Een aantal daarvan is ook gewoon dubbel glas, enkel glas zelfs. Dus die betalen de hoogste energierekening. Hoe denkt de wethouder om deze vastgoedmagnaten te bewegen tot de verduurzaming die u voorstelt?
Nou, u vraagt eigenlijk naar particuliere verhuurders. Hoe doen we dat? Dat is deels onderdeel van de VVE-aanpak. Maar onze studentenstad vroeg er ook naar. We zijn daarmee, mogelijkheden zijn eigenlijk nog wel beperkt, maar we gaan met het Nationaal Energieprogramma gaan we daar wel mee aan de gang. Omdat we ook de zogenaamde split incentive. De een moet investeren, de ander gaat met de lagere energierekening aan de haal. Dus dat is een thema wat niet makkelijk is, maar we gaan er wel mee aan de gang. Juist omdat de huurder, zeg maar, en dat zijn ook de panden die u noemt met de enkel glas enzovoort, het eigenlijk zou dat... Ja, zou je daar de huurverhoging zou je helemaal niet meer in rekening mogen brengen. Of dan zou je op andere manieren, enkel glas is gewoon een gebrek aan de woning. Dat willen we wel, wetgeving staat dat niet toe. Dus daar zijn we gebonden aan de wetgeving. Nou, u bent een Tweede Kamerpartij, ook in de Eerste Kamer. Dus als u daar uw mensen in Den Haag kunt bewegen, zou het heel fijn zijn.
En daar heeft u een vraag over van de PvdA.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. En is daarbij de verhuurdersvergunning niet een instrument wat in de gemeente Groningen... Want dat is natuurlijk een instrument van onszelf, dus daar hoeven we niet op de Tweede Kamer te wachten. Wat we daarvoor zouden kunnen gaan gebruiken?
U ziet de vraagteken bij mij. Ik weet het even niet. Maar misschien de suggestie, daar kijken we natuurlijk naar. Collega wethouder van Nieuwenhuis is daar goed van op de hoogte.
En voordat u verder gaat, nog een vraag van de PVV.
Ja, er komt nu een wetgeving aan, ook voor de zogeheten middelhuur. In 2024 gaat die van start en dan worden die huren mogelijk ook verlaagd. Dat heeft natuurlijk ook effect op het besteedbaar vermogen van deze vastgoedmagnaten. Hoe gaat de wethouder daarmee om? Want dat neemt aan dat het spanning geeft op de verduurzaming, dit soort zaken.
Ja, zou kunnen. Nou, het besteedbaar vermogen van de vastgoedmagnaten is nog niet mijn allereerste zorg, zeg maar. Ik denk dat daar wel middelen zijn als je woningen verbetert, betekent ook dat ze daarmee beter verhuurbaar worden en een hogere huur kunt vragen. Dus dat is ook een business case die rond te maken lijkt te zijn. Nog los van het morele aspect wat daarbij hoort. We zijn met handen gebonden aan de wetgeving. Op het moment dat die wetgeving aan onze kant staat, maken we maximaal gebruik van de middelen die dat is. Of dat via de verhuurverheffing gaat of het afschaffen daarvan of anderszins. Dat durf ik niet te zeggen. Maar dat is onderdeel van de aanpak van de VVE's. We gaan in gesprek en proberen het zo goed mogelijk te doen. GroenLinks en ook andere partijen vragen. Eigenlijk wat ik zeg, al onze 240.000 inwoners. Een aantal wijken noemen we nu in onze brief. Daar gaan we op deze manier mee aan de gang. Maar er zijn meer wijken en die. Wanneer komen die aan de beurt? Nou, 2035 willen helemaal klaar zijn. U weet dat het warmtetransitieplan komt uit 2019. Dat is toe aan een update. En dat proberen we dit jaar, dat zal volgend jaar zijn, 2024, te updaten. En dan zullen we u een lijst geven hoe zeg maar, de hele stad en alle wijken, wanneer die op welk moment aan de beurt zijn. Omdat we alle 240.000 inwoners van ons moeten meegaan.
Daar heeft u een vraag over van het CDA.
Ik was benieuwd hierover die streefjaardatum, dat streefjaar tot 2035. Is dat nog realistisch?
Het is een stevige opgave. Ja, we komen met de routekaart 2035, een update daarvan en ook een update van het warmtetransitieplan. En dan spreken we over hoe maakbaar het allemaal is. Ja, daar hebben we het met u over. Ja, GroenLinks zag ook over aandringen bij Den Haag over die verplichte verduurzaming. Ik heb daar iets over gezegd, dat zullen we zeker doen. U vraagt ook over energielabels. Die zijn eigenlijk een weinig goede maat van de stand van zaken van een huis. Je hebt eigenlijk het energiegebruik en dat is natuurlijk wat je wil verminderen. Dus het energiegebruik is de maat, wat moeilijker te meten. De energielabels die zijn gewoon geregistreerd, maar niet altijd zuiver, zeg maar, niet altijd goed, maar de werkelijke energiegebruik is beter. Ik wil daarnaar kijken, dus ik deel dat met u dat beter zou zijn. Hoe eenvoudig of moeilijk dat is, dat weet ik allemaal nog niet, maar dat wil ik allemaal wel. GroenLinks, u vraagt ook naar de duurzame exploitatie, de energiemaatschappij. En hoe kan die de opgewekte stromen verkopen? Kan het naar gemeentelijke instellingen, kan het naar eigen inwoners, kan het naar de spotmarkt? Daar zullen we op ingaan in onze brief, of de update zeg maar, die komt na het reces. Dus niet de eerste dag, niet op 3 september, maar of 2 september, maar dat zal, ik hoop nog wel in september daar een brief over te kunnen sturen. En uw opmerking dat zoveel mogelijk naar het VET moeten, het Fonds Energietransitie, is helemaal in lijn met wat het college wil en wat ook de Raad eerder wel in per motie heeft uitgesproken. Als het gaat over het EDE, vraagt de SP ook nog naar die democratische rol. Nou, uiteindelijk is die gemeenteraad, of als dat via een BV geregeld wordt, of hoe dan ook, de gemeenteraad, u. Dus bent uiteindelijk het hoogste orgaan als het gaat over wat er met het EDE gaat gebeuren, met de opbrengst en hoe dat precies gaat. U bent, dus die democratische controle is eigenlijk optimaal geregeld. Dat is een van de grote voordelen ook van niet alleen publieke regie, maar zelfs publieke eigendom. U noemt allerlei suggesties over wat er allemaal mogelijk is.
En voordat we daar naartoe gaan, een vraag van de heer Moerker.
Ja, dank u voorzitter. De Rekenkamer doet onderzoek naar de sturing die wij als gemeenteraad hebben op dit soort organen. Is het misschien verstandig om af te wachten wat de bevindingen van de Rekenkamer zijn om dat te integreren in de volgende vervolgstappen?
Wij denken het zo te kunnen regelen dat u als gemeenteraad, als u zegt met dat de opbrengst moet niet naar het VET, de opbrengst moet naar de lantaarnpalen of de opbrengst moet juist anders. Als u dat zegt, moet gebeuren, die BV moet dat op zo'n manier aanpakken. Dan geven wij die directeur van u de opdracht dat zo gaat gebeuren. Dus u als gemeenteraad bent in positie om die BV te sturen. Niet op het dagelijkse gebeuren. U geeft de kaders aan. Want u zegt dat het kader moet zo zijn dat er moet meer opbrengst naar het ene, er moet minder opbrengst naar het andere, of er moet weer iets anders gebeuren. Uiteindelijk bent u als gemeenteraad het hoogste orgaan. Dat is wel getrapt, maar u bent het hoogste orgaan.
Met nog een korte vervolgvraag daarover.
Nee, ik begrijp volledig die insteek en zo zou het ook moeten werken. Zo werkt het normaal gesproken ook altijd. Maar bent u niet bereid het onderzoek naar de Rekenkamer af te wachten? Want daar zitten misschien interessante bevindingen in over deze constructie.
Ja, ik ga niet over het tempo van de Rekenkamer. Wij willen met die EDE willen we aan de bak. En daar gaan we u een voortgangsbrief over sturen. We willen het park in Meerstad Noord aanleggen. Dus daar zijn we mee bezig. Dus op het moment dat het klaar is, willen we ook verder gaan. We denken dat die BV, we hebben meerdere BV's, dat loopt allemaal nou ja, goed. Wat mij betreft, maar goed, ik ga niet over het tempo van de Rekenkamer. Wij willen hiermee doorgaan. We denken het goed te doen. En het is ook bij u, als u zegt, nou, dit model is onvoldoende, de democratische controle, de rol van de gemeenteraad is te beperkt, dan hebben we het daarover en kunnen we daar naar kijken.
Nog één vraag van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u gaat niet over, of u wilt niet nadenken over het tempo van de Rekenkamer, maar u wilt wel nadenken over uw eigen tempo, neem ik aan. Dus daar kunt u natuurlijk wel het eigen tempo van het EDE, daar kan je natuurlijk wel keuzes in maken.
Ja, en dat is zo snel mogelijk. Even naar de SP. Ja, u noemt een aantal mogelijkheden voor de toekomst. Groei is mogelijk. Ik zeg eerst maar eens oprichten het geheel, eerst maar eens laten draaien. We hebben u een schets gegeven van hoe we in de toekomst een gemeentelijk energiebedrijf als een soort, ja, misschien is het alleen maar een logo, zeg maar, waar dan een aantal elementen onder hangen, van laadpalen tot warmtestad tot de windmolens bij Rode Haan, tot allerlei mogelijkheden die er zijn. Ook wat uw suggesties kunnen daar een onderdeel van uitmaken, maar omdat u het hoogste orgaan bent, kunt u daar een standpunt over innemen. PVV vraagt over de haalbaarheid van het isolatie. Energie die je niet gebruikt is het beste bespaard. Dat geldt ook voor uw achterban. Dus dat is het niet gebruiken van energie is het snelst verdiend. En als het gaat over maakbaarheid, dan zeg ik ja, huizen zijn maakbaar. Huizen zijn heel goed maakbaar en huizen zijn ook heel goed isoleerbaar. Dus als het gaat over maakbaarheid van een isolatieprogramma, dat is huizen zijn maakbaar. Dat merken we ook door maatregelen die ook echt helpen. U zegt, enkel glas is dubbel glas, dat heeft echt geholpen. En dat betekent dat de energierekening naar beneden gaat. Zo simpel is het.
Ik zie een vraag. Daar heeft u een vervolgvraag op, ja.
Nou, we zijn, als ik even mag, voorzitter, we zijn al sinds 1976 bezig. Dat is mijn hoofd 46 jaar met die verduurzaming. En toentertijd heeft het dat programma 1% gasbaten bespaard. Of gasproductie bespaard. De vraag is hoe maakbaar het is. Dan is toch niet zo maakbaar als u het doet voor de komen. Want we zijn al zo lang bezig.
Nou, als je dan zegt in 1976 gaat er meteen HR++ glas in gemoeten, dat kun je ze toen niet kwalijk nemen, dat kan niet. De maatregelen die toegenomen zijn, hebben geholpen. Als je zegt het was te weinig, dan beschouw ik dat als stimulans om nu grote, stevige maatregelen te nemen. En als u net zei, het geld is wat te weinig, dan zie ik een motie om er meer geld tegenaan te gooien, zie ik het tegemoet. Ik plaag u wat, dat weet ik wel, hè. U vraagt naar energiecoaches naar het afstellen van de cv. Dat is een van de dingen die energiecoaches kunnen doen. Het is niet altijd even makkelijk en niet altijd in elk huis even mogelijk. U zegt, waarom gebeurt dat niet? Dat gebeurt wel. Dus dat is zo. Waar mogelijk gebeurt dat. Stadspartij, u maakt vragen over, zeg maar, ik heb opgeschreven, kunnen we een goede directeur vinden? Die gedreven is, die ondernemend is, die markt goed kent. En mijn antwoord daarop is ja. Ik verwacht van wel. U zegt ook, zijn we nou bezig met sluipweggetjes en proberen we, zeg maar, de wet zo te omzeilen. Of ja, omzeilen doen we natuurlijk niet, maar zeg maar zo uit te leggen dat we kunnen doen wat. Eigenlijk is het verhaal is andersom. We hebben gewoon een visie op, zeg maar, de energieopwek op onze eigen grond. Dat levert duurzame energie op en het levert geld op. En het is, noemen we het egoïsme, noemen we wat anders, maar dat geld moet hier. Dat geld moet bij ons blijven en dat geld moet naar onze inwoners, om, zeg maar, juist hen die zo moeilijk mee kunnen komen met de energietransitie, om die als eerste te helpen en zeg maar, die hele energietransitie, dat wiel draaiende te houden. Dus als dat onze doelstelling is, zoeken we daarbij juridische mogelijkheden, binnen het kader van de wet uiteraard, markt en overheid en noem alles maar op, om, zeg maar, die doelen te realiseren. Dus dat zijn geen sluipweggetjes of dat is geen grijs gebied. Dat is dat, en u hebt gezien, wij vragen daar trippen, we vragen daar allerlei juristen naar, wat is de beste manier om dat te doen, om dat wat wij willen, om dat voor elkaar te krijgen.
En daar heeft u een vraag over.
van meneer Moerken.
Ja, dank u voorzitter. Ja, u doet nu een beetje voorkomen alsof ik niet wil dat er geld verdiend wordt maar naar het fonds gaat. Ik wil graag dat dat gebeurt. Ik wil ook graag dat het geld verdiend wordt. Alleen ik stel wat ter discussie of dat op deze manier het verstandigst is te doen. En dan is de manier welke mate je transparant moet zijn, dat botst een beetje met elkaar, vind ik. Daar zit een beetje mijn knelpunt. Dat de transparantie al vanaf nu lijkt in dit stuk onder druk te staan door al te zoeken nadat je niet gaat aanbesteden, terwijl dat eigenlijk met maatschappelijk geld wel zou moeten. En ik begrijp wel het doel wat u nastreeft en dat steun ik ook van harte, maar ik vind dit geeft een beetje een ongemakkelijk gevoel.
En ik neem aan dat u een reflectie daarop vraagt van het college.
Laten we dat zo maar doen, ja. Dank u wel.
Nou, ik wou ook reflecteren op een andere opmerking. Ook de BV die zal ook gewoon pacht betalen. De BV zal ook moeten aanbesteden. Dus dat gaat allemaal natuurlijk gewoon zoals het wettelijk allemaal geregeld is. Dus het grote doel we niet hoeven aanbesteden, dat is iets anders. Maar naar de vraag die GroenLinks gesteld heeft, de energie die opgewekt wordt, kun je die ook gebruiken voor jezelf, eigenlijk gemeentelijke gebouwen. En wat betekent dat? Heeft dat nog fiscale consequenties, qua btw bijvoorbeeld, qua anderszins? Dat zijn natuurlijk interessante vragen, die juist omdat wij zelf energie opwekken, die wij zelf gebruiken, bijvoorbeeld voor onze lantaarnpalen, bijvoorbeeld voor onze laadpalen, bijvoorbeeld voor warmtestad, biedt dat nog andere technische, juridische en fiscale mogelijkheden die eigenlijk gewenst zijn. En die de wetgever ook expliciet toestaat. D66 vraagt nog ontzorgen. Nou, u ziet een aantal, onze aanpak van de energiearmoede, ontzorgen is daar een onderdeel van. We hebben vorige week een heel interessante sessie gehad over hoe mensen die weinig te besteden hebben, hoe die geholpen kunnen worden juist door ze te ontzorgen. Dus dat is een belangrijk element van onze energiearmoede aanpak. U noemt ook risico's. Ja, natuurlijk, we maken natuurlijk een heel grote risicoanalyse en we betekenen ook wat dat betekent voor de business case en hoe je dat welk weerstandsvermogen erbij hebt. En alles. Ik wijs je ook op het risico dat het allemaal gewoon lukt. En eigenlijk is het risico dat het gewoon gaat lukken, is eigenlijk het grootste, de kans dat het alles gewoon lukt. U vraagt ook naar warmtestad. Hoe gasloos is dat? En de WKO's, de nieuwe WKO's zijn 100% gasloos en het warmtenet, dus op het moment dat het Dorkwet in bedrijf is het voor 2/3 gasloos. En dat 1/3 is dan vooral voor piekverwarming op het moment dat het een echte koude winter is. Partij voor de Noorden vraagt nog even naar de windmolens. In Rode Haan zijn we in gesprek met MDEC, de Meerdorpen Energiecorporatie. Een van de dingen, de afstandsnormen, daar wachten we bij het Rijk. Tegelijkertijd bestuderen we nu de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over Delfzijl Noord en Zuid en wat dat zou kunnen betekenen voor de windmolens in Rode Haan. Dus dat bestuderen we nu en daar komen we op termijn bij u op terug met de uitkomsten van. Partij voor de Dieren vraagt naar isoleren. Dat doen we diervriendelijk, u hebt dat gelezen. Dat doen we echt en dat vragen we ook aan de woningcoöperaties. En naar aanleiding van uw opmerking zullen we dat nog extra benadrukken. Dieren willen wel eens in die spouwmuren gaan zitten. VVD vraagt naar VVE's over de onderlinge samenwerking ervan. U noemt de Groninger Pauw. Ook alle andere energiecoöperaties zijn welkom om met ons mee te doen. Groninger Pauw heeft zich gemeld. Daar hebben we afspraken mee. Onderdeel van de gebiedsaanpak is ook dat VVE's samengewerkt zijn. Grotere VVE's, maar ook kleinere VVE's, boven- en benedenwoningen, die vaak een rijtje ongeveer hetzelfde zijn. Als we die samen kunnen werken, scheelt dat. En dat is een onderdeel van de gebiedsaanpak zoals die voorzien. Het CDA, u vraagt naar witgoed. Kunnen we daar niet gewoon iedereen erbij betrekken? Witgoed, u noemt de wasmachine. De wasmachine die is maar een paar uren per week is die aan. Koelkast is daar is meer te halen, omdat die 24/7 eigenlijk aan is. Wat we willen, is eigenlijk, dus gaat ook over het ontzorgen van wat D66 noemt. We kunnen zeggen, u krijgt een halve koelkast gratis. Dus u hebt 50% betaalt u zelf. Dat willen we allemaal niet doen, we willen het gewoon gratis weggeven. Die koelkast, gewoon tot aan zoveel procent van het minimum, je krijgt een nieuwe koelkast. Dat levert de tientjes vele bedragen per jaar op. Als we zeggen, we gaan het gratis weggeven, dus dat is echt ontzorgen, kan dat niet voor iedereen. Dus dat kunnen we niet 240 voor 120.000 huishoudens, hoeveel hebben we, kunnen we geen gratis koelkasten weggeven, kan gewoon niet.
En daarop een korte vervolgvraag van het CDA.
Dank, voorzitter. Ja, mijn punt was namelijk dat ik best begrijp dat je zegt, je hebt een energie sluipende koelkast. Hier heb je een nieuwe koelkast. En ik noemde dan van een vaatwasser inderdaad of een wasmachine. Maar gewoon witgoed in de algemene zin. Het gaat mij erom dat er ook een heleboel mensen boven die norm zitten die het helemaal niet hebben. Er valt niks te vervangen, want er is geen wasmachine of er is geen vaatwasser. En ik heb alle respect voor uw goede bedoelingen liever dat we huishoudens helpen die het niet hebben, dan dat we iemand kosten besparen op specifiek dit terrein die het al heeft. Dat was mijn punt. Het gaat me niet om dat iedereen een nieuwe krijgt. Ik wil dat mensen die geen hebben zich ook kunnen melden.
We hebben nu een witgoedregeling die, die er soms voor zorgt dat mensen geen nieuwe koelkast kunnen aanschaffen, maar een tweedehands koelkast die eigenlijk nog slechter is in energie. Dus we denken dat een groep mensen met een lage inkomens een plezier doen, zeg maar ook helpen met hun energie als het gaat over, energiezuinige witgoed.
Een hele korte vervolgvraag van het CDA. Geen beschouwing.
Ja, omdat het een herhaling is van mijn inbreng, maar voorzitter, met alle respect weer voor de wethouder, die witgoedregeling gaat tot 110% van de bijstandsnorm. A.k.a. een heleboel mensen komen er überhaupt niet voor in mijn aanmerking. Mijn punt is dat u terecht op een heleboel punten het afschermt, maar dat ik op dit specifieke punt van u vraag, haal die percentages eruit. Zeg iedereen, ook al heb je 140% van het minimumloon, maar zit je tot over je oren in de schulden en jij meldt je bij ons, dan doen we op goed vertrouwen dat jij geen 500 euro daarvoor kan neerleggen, dat je er geen hebt staan in je huis. Hier krijg je een nieuwe. Waarom zouden we op dit specifieke punt mensen die er een hebben, die energie sluipen, wel een vervangende geven en mensen die er helemaal geen hebben, geen geven? Dat is toch heel onrechtvaardig?
Nou, maar dan begrijp ik het wat beter. Waar het om gaat is, we moeten ergens een grens stellen aan de groep mensen die we dat gaan doen. Dus het gaat niet per se om een vervangen. Dus als je geen koelkast hebt of geen vaatwasser, nou, kun je iets van zeggen, of wasmachine. Dus het gaat niet om per se om vervangen, maar het gaat om mensen die dat niet hebben. Die komen daar natuurlijk helemaal voor in aanmerking. Maar waar het om gaat, dan heb ik u verkeerd begrepen, er moet ergens een grens liggen voor de inkomens. We hoeven niet de miljonairs te ontzorgen met een koelkast. Dat is ook niet wat u bedoelt, maar ergens is die grens, dus een inkomensgrens, als het gaat over de armoede, zeg maar, mensen die we daar kunnen helpen, want dat willen ze gewoon weggeven. Het hoeft niet per se een vervanging te zijn, maar veel mensen, of bijna iedereen, heeft gewoon een koelkast en die vervang je dan. En zo gaat het dan.
Goed, en dan een andere vraag van Studentenstad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil nog heel even terugkomen op het koelkastengesprek. Want wordt dan bij dat sociaal minimum, wordt daar bijvoorbeeld ook een duolening weer als inkomen gezien? Want ik weet van heel veel studentenhuizen dat daar koelkasten zo'n beetje van de oudste generaties 30 jaar geleden zo'n beetje nog zijn overgebleven. En niet alleen zijn die niet super hygiënisch meer, maar die zijn ook wel niet heel energiezuinig, denk ik.
Nou, als ze voldoen aan de voorwaarden, kunnen ze meedoen. Ja, dat lijkt me wel. De laatste vraag nog, voorzitter. Het CDA gaat over de compensatie die u vroeg naar Meerstad Noord, dan denk ik waar het over gaat. Dat is een onderdeel van de business case van het hele Meerstad Noord. En onlangs bespraken we in de raad ook de omgevingsovereenkomst die daar ter plekke. En daar wordt over die compensatie wordt daarin in geregeld. Dus dat is helemaal geregeld als onderdeel van de business case.
Zo. Dank u wel. Dan ga ik nog even naar vragen die nog niet zijn beantwoord. En als het politieke punten zijn die in de tweede termijn kunnen, komen ze ook in de tweede termijn nog even aan bod. Maar omwille van de tijd echt alleen vragen die nog niet zijn beantwoord door de wethouder. Studentenstad en daarna VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil nog even terugkomen op de particuliere verhuur. Want er waren met mij nog een aantal partijen die aangeven dat we daar iets mee willen eigenlijk. En dat die heel lastig mee te krijgen zijn. En ik heb de wethouder tot nu toe gehoord over landelijke wetgeving, waardoor dat heel lastig is om die particuliere verhuurders te dwingen. En dat we daar eventueel met de verhuurdersvergunning op lokaal niveau iets mee zouden kunnen doen. Maar zijn er niet ook mogelijkheden om dan niet kwaadschiks, maar wel goedschiks particuliere verhuurders mee te bewegen om die energietransitie met ons te maken?
Ja, uiteraard. Ja, dat proberen we te doen, omdat daar hebben onze mensen, als ik mag voorzeggen, daar hebben onze mensen natuurlijk voordeel bij. Ja, ik had het in het begin. Ja. Dus goed, maar we kunnen niet afdwingen. En er zijn ook particuliere verhuurders die zeggen, help ons met wat kan ik doen en wat is er mogelijk. En dat betekent dat voor de business case zeg maar, van mijn verhuur, als die zich melden, dat doen we zeker. We zoeken op.
En daar was nog een vraag van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, ik miste de beantwoording van een vraag over de lokale ondernemer. Of u van plan bent om die gunning daaraan te gunnen. Dank u wel.
Die lokale ondernemer, wat ik net eigenlijk al beantwoordde richting de heer Moerkerk, gaat over ook die BV moet aanbesteden. Dus als in die aanbesteding, als dat mag, lokale aannemers, kun je daar preferent in maken. Ik denk niet dat het mag, maar die BV, we gaan niet zelf die zonnepanelen in elkaar schroeven. Dus dat gaat een partij doen. En of je daar lokale aannemers voor mag aanwijzen, ik denk het niet. Ik denk dat het aanbesteed moet worden. En dan hoop ik met u dat lokale aannemers daar het beste uit de bus komen.
Helemaal goed. Dan gaan we door naar de tweede termijn. Voordat ik daar aan ga beginnen, even de partijen die nog spreektijd hebben. Als je je naam niet hoort, dan is je het uit op. CDA heeft nog 1 minuut 20 over, SP nog een half minuut, VVD ook 1,20. Partij voor het Noorden 2,20, zit de stad 2,5. Partij voor de Dieren 3 en D66 1 en de rest is door zijn tijd heen. Ik heb een aantal onderwerpen gehoord, onder andere particuliere verhuurders, particuliere woningen waar nog wat aan eventueel kan gebeuren. De vorm van een eventueel energiebedrijf, dus dat zijn eventueel onderwerpen die nog ter sprake kunnen komen. Mochten jullie vervolg willen geven aan deze sessie, dan is dit ook een goed moment om dat aan te kondigen, bijvoorbeeld een motie. Welke partij mag ik het woord geven? CDA.
Dank, voorzitter. Het zal je maar gebeuren. Je hebt een goed inkomen, maar de afgelopen jaren had je je leven minder goed op de rit. Je betaalt je blauw aan de Belastingdienst en de anderen om schulden af te betalen en je hebt weinig geld over. Je koelkast gaat kapot of je vaatwasser voor mijn part, voorzitter. Je kan er geen vervangende voor neerzetten, want god, je moet ook nog eten en je huur betalen. En iedereen krijgt een nieuwe koelkast, behalve jij, want je inkomen is net te hoog. Ik vind het onvoorstelbaar dat er zo laatdunkend over wordt gedaan, of het als een koelkastgesprek door student en stad wordt weggezet, want deze problemen ervaren mensen in Groningen elke dag. En het zal je maar overkomen. En als we dan toch, voorzitter, ik ben bijna klaar.
Daar is uw vraag over van de PvdA.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. En eigenlijk herkent u de bijzondere bijstand? En bent u, of is het CDA ervan op de hoogte, dat in dit soort situaties die u beschrijft, van mensen die dus een inkomen hebben, die te laag is, die in die problemen komen, dat die gewoon bij de gemeente aan kunnen kloppen? En dat die zo'n bijzondere bijstand aanvraag kunnen doen? En dat die dus al gewoon zo'n koelkast of wat dan ook is, in dat geval gewoon goed kan krijgen.
Voorzitter, er zijn mensen die niet elke weg hier naartoe vinden. Er zijn voorwaarden aan de bijzondere bijstand waardoor je er net buiten kan vallen. We hebben dat rondom die energietoeslag bijvoorbeeld ook gezien. En het hele punt dat ik hier probeer te maken is, als we dan toch 1,5 miljoen uittrekken voor nieuw witgoed, waarom dan vervangen wat er werkt, als er ook een deel besteed kan worden aan wat er simpelweg niet is? Als je dan toch deur bij langs gaat op zoek naar van alles en nog wat om te repareren, om uit te delen, om te vervangen, om energie te besparen, geeft die mensen dat. Dus ja, ik ken die bijzondere bijstand van de Partij van de Arbeid en dat is natuurlijk iets prachtigs dat we in onze gemeente hebben. Maar ik vraag de wethouder op iets dat in het stuk nog niet concreet is ingevuld, één simpele aanpassing te maken. En als hij het per se wil begrenzen op een percentage, voorzitter, prima, 200% minimumloon. Als u gelooft dat daarboven geen werkende armoede is, dan geloof ik het met u. Maar stel dit open voor mensen die het nodig hebben.
En daarmee is uw punt gemaakt en bent u gelijk door de tijd heen. Welke andere fractie mag ik nog het woord geven voor de tweede termijn? Studentenstad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat u het heel erg naar uw zin heeft, dus ik ga mijn tijd goed gebruiken. Eigenlijk heel kort over die particuliere verhuur. We hebben het er al eventjes over gehad. En ik ben blij om te horen dat er daar zoveel steun voor is om of partijen die eigenlijk hetzelfde probleem zien. En ik wil daarmee een oproep doen eigenlijk aan de partijen die daar in de eerste termijn naar gerefereerd hebben. Laten we samen kijken of we iets kunnen doen met die particuliere verhuur. Waarbij we eventueel de wethouder van nieuwe ideeën kunnen zien. En dat we misschien ook even kijken naar die lokale verhuursvergunning die we hier hebben.
En daar heeft u een vraag over van de SP.
Ja, voorzitter. Dan ben ik heel erg benieuwd wat Studentenstad ziet met iets doen. Want iets doen, daar wil ik best over meedenken. Maar kunt u het iets concreter maken?
Nou, het lijkt me heel mooi als we eventjes om tafel gaan zitten om het inderdaad wat concreter te maken. PvdA opperde het net al, kunnen we iets doen met die lokale verhuurdersvergunning? Nou, dat lijkt me in ieder geval het uitzoeken waard. Want ja, we merken allemaal dat het een probleem is dat die particuliere verhuur niet goed mee kan komen. En het lijkt me goed om daar iets mee te doen.
Nog een vervolgvraag van de SP.
Ja, dus dat betekent dat het voor studentenstad ook bespreekbaar zou zijn om vergunningen in te trekken van verhuurders als zij niet aan deze regelingen voldoen.
Nou, dat is wel gelijk een bijzonder pittige uitkomst. We krijgen op een gegeven moment nieuwe wetgeving waarbij verhuur van slechte energielabels niet meer mogelijk is. Wij zijn niet per se tegen om dat eventueel op lokaal niveau naar voren te halen. En daarnaast zijn er natuurlijk nog een heleboel stappen die er zijn te nemen voordat je vergunningen af gaat pakken. En eventueel zo'n beheerder in beheer nemen door de gemeente zelf zou natuurlijk ook nog kunnen.
Was daarmee uw woordvoering voor de tweede termijn ook klaar?
Nou, voor de tijd zal ik hem dan even afronden.
Dank u wel. Andere partijen die nog het woord willen voeren in de tweede termijn? D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik was ook wel getriggerd door het idee voor de witgoedregeling voor studenten. Nou heb ik niet helemaal goed begrepen. Ja, studenten kunnen daar aanspraak op maken als ze in aanmerking komen. Maar of de duo-lening nou echt een voorliggende voorziening is of niet, heb ik niet helemaal goed begrepen. Daar zou ik wel een lans voor willen breken om dat geen voorliggende voorziening te laten maken.
En daar heeft u een interruptie over van GroenLinks.
Ja, ik wil dat even wat breder trekken. Volgens mij is D66 hier ook wel met ons eens. Die wijkaanpak, warmtestad, energiearmoede, Ede, Meerstad Noord, dat zijn allemaal inhoudelijk aan elkaar verbonden punten. Is D66 het met ons eens dat dit als communicerende vaten ook eigenlijk vraagt om integrale ambtelijke toesturing? Dus zodat het allemaal goed met elkaar is afgestemd.
Ik denk dat... dank u wel, voorzitter. Ik vind dat nu nog een te brede vraag. Uiteraard moeten dingen afgestemd worden, maar ik weet niet of daar iets overkoepelends overheen hoeft nog extra, als u het daarop doet. Wat betreft... we hebben nog, denk ik, mogelijkheden om meer gebruik te maken van burgerinitiatieven. Er gebeurt al heel veel, maar de gemeente wil alles zelf doen. Maar ik denk dat er best wel mogelijkheden zijn dat we de kracht gebruiken van mensen die al heel veel ervaring hebben. Bijvoorbeeld zon op daken van gemeentelijk vastgoed, daar waar de gemeente er nog niet aan toe komt. Op die manier denk ik dat we grotere stappen kunnen maken dan dat we nu doen. En ik zit nog te denken, ik wil niet meteen een motie indienen, maar om toch wel heel goed naar de tussentijdse resultaten te kijken van het rekenkameronderzoek. Om dat wel echt mee te wegen. Ik ben ook zeker voor snelheid, maar ook voor zorgvuldigheid.
En dan een laatste zin aan het einde van uw betoog. Of u bent klaar, dat mag ook.
Dan was dat hem.
Andere fracties die nog het woord willen voeren? Nou, dan concludeer ik dat we het gesprek hebben afgerond. Ik hoorde een misschien op een eventuele motie. PvdA?
Ja, dank u wel, mevrouw. Ik had geen spreektijd meer, dus ik mocht niks meer zeggen. Maar ik wou wel iets over moties zeggen. Dus ik weet niet of dat dit het moment daarvoor is.
Nou, omdat jullie voor de rest zo goed in de tijd hebben gehouden, mag je heel kort uw moties aankondigen.
Ja, dank u wel. Ja, er moet gewoon een moment zijn om moties aan te komen. Dus wat mij betreft is dit dan wel inderdaad het moment. Nog wel over die particuliere huur overwegen wij nog wel wat, iets. En ik denk dat daar dus wel dat daar wat nodig is. En ik overwoon nog een motie, alleen is het wel een toezegging dat dus die mensen het aardbevingsgebied, dus daar wou ik nog even een soort van, als dat een toezegging is dat dat gewoon kan, dan is daar de motie niet op me nodig.
Ja, zeg ik u toe.
CDA?
Ja, ik had stiekem gehoopt dat de wethouder nog de kans kreeg om zijn standpunt, zijn antwoord op mijn eerdere vraag te herzien. Maar als hij daar niet toe bereid is, dan zal daar denk ik ook een motie voor gaan komen.
SP?
Ja, mag ik daar dan over vragen? Wat volgens het CDA, waar gaat het CDA dan dat percentage leggen? Of het helemaal weghalen in uw motie? Want dan kan ik me daar vast... Wat ziet u dan voor u als... percentage of wilt u het helemaal weg? Wat wordt de inhoud van uw motie?
Nou, beide zijn opties die je kan overwegen conform wat ik net heb aangegeven. Als de wethouder die heeft een punt gemaakt, die wil daar graag een percentage in. Ik heb net 200% uit mijn duim getoverd. Ik zal er nog eens goed over nadenken of dat een realistisch percentage is. Dus daar wordt vervolgd. Maar we houden u, meneer Brandenburg, op de hoogte.
nog andere mensen die moties willen aankondigen? Nou, dan sluiten we het daarbij af. Het gaat hierbij om een brief. Er is geen besluitvorming in de Raad nodig. Maar er hangen dus een aantal moties eventueel in de lucht over witgoedregeling, over particulier verhuren. Dus ik hoop dat u elkaar daarover weet te vinden. En dan wens ik u voor de rest een hele fijne avond.